Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 25ste vers. Wij noemden u Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En wat er verder volgt uit het 25ste vers van Psalm 119. Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, Romeinen 8 vers 18 tot en met 39. Wij noemden u Romeinen 8 vers 18 tot en met 39. Doch wij luisteren vooraf naar het lezen van de heilige wet des Heren en we zingen daarna uit Psalm 147 het 6e vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147 vers 6.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere
uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, ophopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bid. En wij weten dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere.
Boodschap uit Gods woord komt tot ons vanmorgen uit Psalm 130, gemeente, de versen 7 en 8. Wij noemden u Psalm 130, de versen 7 en 8, waar wij Gods woord onze tekst aldus lezen. Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Zoeken wij echter voor alle dingen Gods aangezicht gemeenschappelijk in gebed. In de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie van Nieuwkoop. In het ziekenhuis ligt onze broeder A.L. Gouw. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen onze zuster Geertrui Visser en Mathilde Noordzij. En vandaag mag de familie Habung gedenken dat zij 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn geworden. En zoals u vernomen hebt, gemeente, heeft uw predikant een beroep gekregen uit Katwijk aan Zee. Laten we samen de Heere biddend vragen of hij ons de weg zou willen wijzen naar zijn welbehagen, naar zijn wil en in zijn gunst. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Almachtige eeuwige Heere in de hemel, gij schenkt het ons op uw dag dat wij weer mochten opgaan om te gaan luisteren naar de verkondiging van uw heilig woord. En dat is een wonder, Heere, want daarin maakt u onderscheid waar van nature geen onderscheid is. Immers zo wilt u weer mest om onze levensboom leggen, arbeiden aan onze harten, van de kinderen, van de jonge mensen, van de ouderen en ouden vandaag en ook van hen die mogen meeluisteren via de kerktelefoon. En dan smeken wij u om uw zegen in spreken en in luisteren. Wil de rijen nog eens doorgaan? Wil de harten nog eens binnentreden met de krachtdadige werking van uw woord en van uw geest? En geven, Heere, dat de almachtige wonderen van uw genade gestalte mogen krijgen in onze harten. Dat zondaren getrokken mogen worden. Dat zondaren bekeerd mogen worden. Dat zondaren en zondaressen vernield mogen worden. En geleid tot de kennis van u en van zichzelf. Geleid in die diepe verlorenheid in Adam. Om de tweede Adam, de Heere Jezus Christus, dierbaar, noodzakelijk, gepast en algenoegzaam te mogen leren kennen. Als die volkomen middelaar. Als die gezegende borg des verbonds. Heere, wil daar plaats voor maken. Maar mag het ook vanmorgen een woord van bemoediging en van troost zijn. Een woord van opwekking en een woord van aansporing. Israël hopen op de Heere. Want bij hem is goedertierenheid en veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Wil dan gedenkende van verre staan. De strijders Gods, die de worstelingen Jacobs mogen kennen, die ontdekt aan nood en dood leden roepen tot u, de levende God, om uit die nood van zonden en schuld en ongerechtigheid, en uit die dood van zonden en misdaden, verlost te mogen worden naar uw goedertierenheid. Heren, dat smeken we van u. Dragen in het bijzonder aan u op, onze rouwdragende familie van Nieuwkoop. Samen hebben we met de ouders en de wederzijdse ouders en een familielid gestaan in de aula en rondom het geopende graf om het kindje wat doodgeboren was toe te betrouwen aan de schoot der aarde. We hebben het woord, Heren, mogen uitdragen. En wij smeken u of gij wilt geven dat dat woord zijn kracht heeft mogen doen in de harten van die jonge ouders. Dat u hen in het bijzonder zou willen gedenken. En dat u hen bijzonder zou willen ondersteunen en zou willen sterken. Ook in deze smartelijke weg. Ook in deze weg die vaak zo onbegrijpelijk kan zijn. We hebben gebeden of we bewaard mogen blijven. Om harde gedachten van u te koesteren. Om achter u aan te mogen komen. Hoe moeilijk het ook is. En hoe onmogelijk het vaak ook is. Maar gij kunt naar uw goedertierenheid. En naar uw barmhartigheid. Dat nog werken en schenken. Wil in het bijzonder ook de moeder gedenken. Wil haar ook vernieuwde krachten geven. Ze heeft er ook besef van gekregen. En weet van gekregen dat haar eigen leven ook aan een zijden draad heeft gehangen. Maar u hebt het nog willen sparen. Nog willen dragen. Voor haar man en voor haar twee kinderen die ze nog mogen hebben. O, dat ze dan toch alle hulp en kracht alleen van u mogen verwachten. Geef weer moed en lust tot de zorg voor haar man en voor haar kinderen. En dat ze samen het bij u mogen zoeken. En nog eens mogen beleven. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heere der legerscharen. Heere, wil gedenken aan die broeder die nog in het ziekenhuis ligt. Die ook de achterliggende jaren moeilijke levenswegen moet gaan. We dragen hem samen met zijn vrouw aan u op. En we bidden u of gij de middelen zou willen zegenen. Of gij zou willen geven dat ook deze weg voor hem geheiligd mag worden. Dat ook deze weg van verdrukking en van beproeving een vreedzame vrucht der gerechtigheid zou mogen voortbrengen. We zeggen uw naam dank, Heere, dat er ook uit het ziekenhuis thuis mochten komen, waaronder een oude zuster en een jong kind. Ze worden beide bepaald bij de vergankelijkheid en bij de broosheid van het leven. Het leven is maar een damp, Heere. Het leven is maar een zucht. Zien we op oude leeftijd erop terug, dan zeggen we, hoe is het voorbij gesneld? En staan we er op jonge leeftijd voor, dan denken we dat we nog een heel lang leven voor ons hebben. Maar het kan zo anders gaan. Doe ze het maar beseffen, alle vlees is gras en alle heerlijkheid des mensen als een bloem van het veld, opdat zij het eeuwige leven bij u mogen zoeken en bij u mogen vinden. We zeggen uw naam dank dat gij aan de familie Bunk hebt gegeven, dat ze op deze dag mogen gedenken dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mogen zijn. Heere, wat een rijkdom. De zorgen en de stormen van het leven zijn hun ook niet bespaard gebleven. En u hebt ze tot hiertoe gedragen en tot hiertoe gebracht. We zeggen uw naam daarvoor ootmoedig dank. Dat ze dit samen met de kinderen mogen beleven. En dat u door uw Heilige Geest in het hart mocht werken. Die oprechte verwondering, die oprechte ootmoedigheid en die dankbaarheid. Zo mogen we ze aan u opdragen. En we bidden u of gij ze de overige tijd van het leven voor elkaar mag sparen. Maar dat het leven dat in u en uit u is, door hen benodigd zou mogen worden. Want Heere, dat is toch het allerbelangrijkste. We mogen uw naam ootmoedig dank zeggen, dat we ook onze broeder J.T. Kraaienveld in de kerk mogen zien zitten, na een lange periode dat hij niet in de kerk kon komen, ook met zijn vrouw. Wij zeggen uw naam daarvoor dank, Heere. U hebt het nog weer wonderlijk wel willen maken. En het zal voor hem en ook voor zijn vrouw een wonder zijn dat ze weer in de kerk mogen wezen. Ontfermt u zich ook over hen en over allen die het op hoge leeftijd in de ouderdom moeilijk hebben. We dragen aan u op, Heere, de zieken thuis, de zieken in de verpleeginrichtingen, de overspannen mensen ook onder ons. Ach, Heere, ontfermt u zich over hen. En dat gij mocht geven dat ze ook naar de psyche gesterkt mogen worden. Dat ze hun levensweg op u mogen wentelen. Op u mogen vertrouwen. Dan zult gij het maken. O Heere, zo zijn er vele zorgen. Gedenk weduwen, weduwnaren, wezen en alleenstaanden. En zo hebben we ook vanmorgen vernomen dat er een roeping is uitgegaan van de gemeente Katwijk aan Zee tot ons, Heere. En nu weet u alle dingen. Dat beroep is met kracht tot ons gekomen. We weten dat we het met dat beroep moeilijk zullen krijgen. En we vragen u of gij wilt geven aan kerkeraad, aan de gemeente, aan de predikant, om alleen die weg te gaan die gij wilt dat we zullen gaan. Het is altijd onze bede geweest, Heere, om die weg te gaan in uw gunst. Kan een strijd, kan een worsteling betekenen. Maar het kan ook betekenen dat gij het zeer duidelijk komt te maken. Het zij dat we blijven mogen en moeten. Het zij dat we gaan mogen en moeten. Laat ons daarom de troon van uw genade mogen bestormen. Opdat we samen mogen weten welke weg er gegaan mag en moet worden. Heere, help ons. Heere, gedenk ons. Als gemeente, als kerkenraad, als predikant. Gedenk ook de gemeente van Katwijk aan Zee. Want u weet, Heer, als er een roeping uitgaat, als het goed is, dan is er een uitzien en ook een gebedsworsteling of gij naar uw welbehagen de wegen zou willen leiden. Help ons, barmhartige Heere, en geef ons zicht en duidelijkheid. We weten dat gij het alleen kunt schenken. Ook dat gij de tekenen van uw voorzienig bestel tot lichtende tekenen kunt maken. Almachtige en eeuwige God, gedenk ons zo rondom dit beroep. Wil ook de prediking van deze morgen zegenen. Ja, tot een rijke zegen stellen. Laat het woord zijn kracht mogen doen in de harten. Laat het woord gezegend mogen worden onder de toepassende kracht van de Heilige Geest. Laat het tot bemoediging en tot versterking mogen wezen, o Heere. En dat we in de woestijnreis van dit leven het hoofd omhoog en het hart omhoog mogen heffen. Israël, hopen op de Heere in allerlei levensomstandigheden. Israël verwacht het van de goedertierenheid Gods, want bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël van al zijn ongerechtigheden verlossen. Heere, schenk ons een geopend woord, een geopende hemel en geopende harten. Tot uw eer en tot heil van ons leven. Amen. Gemeente, wij zingen tot voortzetting uit Psalm 130, de versen 1, 3 en 4. Psalm 130, uit diepten van ellende roep ik met mond en hart. Het derde vers, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En het vierde vers, hoopt op de Heer gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En onder het zingen van deze psalmen krijgt u gelegenheid uw liefde gaven, de Heere af te zonderen, de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wat was de psalmdichter van Psalm 119 een gelukkig mens? Het was een man met een levende hoop. En die levende hoop, die was gegrond in een sprekend God. En die sprekende God had hij mogen omhelzen door het ware geloof. Samen hebben wij Psalm 119, vers 25 gezongen. Bereid, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge hem verwachting hebt gegeven. En dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Een levende hoop op de Heere te hebben, dat is een groot wonder, gemeente. Het is de apostel Paulus die op een iets andere wijze spreekt over de genade van de hoop in Romeinen 8. Hij zegt, wij zijn in hopen zalig geworden. En daarmee heeft hij de gemeente van Rome een hart onder de riem willen steken. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Wij zijn zalig in hopen geworden. Dat betekent niet, ik hoop nog eens zalig te worden. Dat betekent het niet. Van ik heb een hoopje. Nee, de apostel Paulus mag hier getuigen tot de gemeente van Rome. Wij zijn gered geworden. Wij zijn gezaligd geworden voor het gehoopte heil. Het wil dus eigenlijk dit zeggen, want daar gaat het in Romeinen 8 om. En daar zien wij een kerk klagen, zuchten, verlangende om verlost te worden. Niet van de zonde. Want ze mochten al iets weten, iets kennen van de vergevende liefde Gods des Vaders. Dat hun zonden vergeven waren door het bloed des verbonds. Maar ze wensten verlost te worden van een lichaam der zonden en des doods. Nu, zegt Paulus, die heerlijkheid is voor ons aanstaande. God zal ons leiden tot die volkomen verlossing. Tot die volkomen heerlijkheid. Want hij heeft ons gered, behouden, zalig gemaakt voor dat heerlijke heil. Wat we bezitten in de gestalte van de hoop. En die hoop is gegrond in het woord. En nu mogen wij u vanmorgen weer op een andere wijze bij de genade der hoop bepalen. Uit Psalm 130, vers 7 en 8. Israël, hopen op de Heer. Want bij de Heer is goedertierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. De hoop van een ware christen is de metgezellin van het geloof. En met Heeren hulp willen we u bepalen bij Israëls hoop op God. En we letten op een drietal gedachten. De opwekking daartoe, de grond daarvan en het uitzien daardoor. Israëls hoop op God. De opwekking tot die hoop, de grond van die hoop en het uitzien door die hoop. Maarten Luther heeft Psalm 130 genoemd De Profundis. Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. Het is dus een psalm die geboren is in de diepte, in de kennis, in de bevindelijke kennisneming van zonde en van schuld. In de bevindelijke kennis van de ongerechtigheden die de dichter over zijn hoofd zijn gegaan. En die hem deden belijden. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Deze psalmdichter, die zijn nood en dood voor God had leren kennen voor het eerst en misschien in deze psalm wel bij vernieuwing, mocht ook weten van Gods genadige verlossing in het offer. Dieper doorgedacht in het offer van Gods enige liefde zoon. In wie de Heere verlossing kan werken, kan schenken, kan openbaren. Zijn vergevende liefde kan en wil verklaren aan de harten van hen die in nood en dood verkeren en die onder het gevoel van zonde en schuld en ongerechtigheden verkeren in de diepten en die het innerlijk beleven door het werk van de Heilige Geest. Heere, als u naar de eis van uw rechtvaardigheid en naar de eis van uw heiligheid met mij zult handelen, dan is het voor eeuwig kwijt. Dan is het voor eeuwig verloren. Maar hij mocht uit die diepte roepen. En hij heeft in de diepten ervaren Gods nederbuigende goedheid, Gods nederbuigende genade in Christus. En de vrucht van zijn leven mocht wezen de vreze Gods. Maar wat zien we nu gebeuren in deze psalm? En met name als we stilstaan bij vers 7 en 8. Dat nu de dichter zich afwendt van zichzelf. En zijn verbondenheid gevoelt met zijn volksgenoten. Met dat Israël waartoe hij behoort. En waaruit hij is voortgekomen. Onder wie God hem een plaats had gegeven. Naar zijn goedwilligheid. En naar zijn welbehagen. En dan denkt deze psalmdichter. Als we dus stilstaan bij Israëls hoop op God. En in het bijzonder bij onze eerste gedachte. De opwekking tot de hoop op God. Dan denkt deze psalmdichter, en dat was een beproefd kind van God. Dat was geen man die sprak uit beschouwing, maar het was een man die sprak uit de praktikale beleving des harten, gewerkt door de Heilige Geest. Als hij dan Israël opwekt om te hopen op de Heere gemeente, dan denkt hij aan degenen onder Israël, in het bijzonder die in nood en in dood verkeren. Israël, u weet toch hoe we aan die naam gekomen zijn. Denk dan met mij terug een ogenblik aan Jacob. Jacob, die vanwege Esau moest vluchten uit zijn vaders huis en uit zijn moeders tent. En daar gaat hij de eenzame weg. Op weg naar zijn oom Laban door de woestijn. En dan behaagde de Heere op zijn tijd en op zijn wijze. Jacob is een nederbuigende goedheid tegemoet te komen. Als hij zich daar in de avond ter ruste had gelegd. Met zijn hoofd op een steen. En ziet, de hemelen werden geopend. En God betoont van Jacob af te weten. Hij krijgt een Bethel, een huis Gods, voor waar God is aan deze plaats. En ik heb het ook geweten. Maar de reis moet voort. En dan weten wij dat God hem gezegend heeft bij Laban. En dat God hem tot twee heren gemaakt heeft.
En dan komt hij. Met zijn vrouwen, met zijn kinderen, met zijn knechten, met zijn haven, met zijn goed. Met zijn dieren, met zijn vee, bij de Jabok. En dan hoort hij dat Esau hem tegemoet komt. En dan komt er vrezen in Jacobs hart. Dan denkt hij terug aan de tijd in zijn vaders tent en in zijn moeders huis. Vrezen borstelde met hem. En Jacob heeft mogen worstelen met die naar het recht van God voor eeuwig verloren moet gaan. Mijn naam is Jacob, bedrieger, zondaar, overtreder van uw heilige wet. Daar vindt het rechtsgeding plaats in het leven van Jacob. En wat een wonder, die worstelende man. Die laat zich overwinnen door een worstelende bidder. Die de worstelingen Jacobs mocht kennen. En dan gebeurt het wonder, gemeente. Daar aan de Jabok bij Peniel. Ik stip het maar even kort aan. Als die strijder Gods. Als die worstelaar Gods. De overwinning mag behalen op de Heere. Dan zegt de Heere dat zijn naam voortaan niet meer zal zijn Jacob, maar Israël. Dus Israël betekent eigenlijk strijder Gods, worstelaar aan de troon van Gods genade. Israël, dat is dat Israël dat weet vanuit nood en dood te roepen tot de levende God. Merk op de stem mijner smekingen. Het Israël Gods die in nood en dood door de Heilige Geest is ingeleid. Heeft weet van de smart der zonde. Heeft weet van de schuld der zonde. Heeft weet van de macht der ongerechtigheden. En daar zie ik ze worstelen samen met de psalmdichter. Veelal in duisternis en in donkerheid. Zou de Heere wel willen horen naar mijn gebed? Zou hij wel willen horen naar mijn smekingen? Want de zonden vliegen mij in het aangezicht en de schuld van mijn leven reikt van de aarde tot aan de hemel. Het zijn bergen waar ik niet overheen kan zien. Welke nood. En daarbij te beleven dat door de zonde de scheiding gekomen is. Door eigen schuld tussen God en tussen hun leven. Gelijk ook de psalmist dit gekend heeft. Hij die een beproefd kind van God mag zijn. Een kind der diepten, maar die door Gods genade gebracht en geleid is vanuit de ruisende kuil van modderig slijk tot de hoogten van zalig worden om niet door de verlossing die in Christus Jezus is. Psalmist die hier opwekt tot de hoop en die hier bemoedigen wil die worstelaars, die strijders Gods. Hij voelt zich verbonden met hen die in de diepten verkeren. In nood en dood verkeren. Die de zonde in het aangezicht vliegen. En die de schuld zien oprijzen. Van de aarde tot aan de hemel. En door die bergen niet kunnen heen zien. En door die bergen verslonden dreigen te worden. Die er weet van hebben. Ik ben God kwijt door eigen schuld. Het zijn mijn zonden, het zijn mijn ongerechtigheden die een scheiding maken tussen God en tussen mijn ziel. Maar die nochtans een droefheid naar God hebben gekregen, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En die vanuit die droefheid gaan schreien tot een Heere, Heere hoor mijn gebed. Merk op de stem mijn smekingen. Als God de ongerechtigheid, de zonde, de schuld zou willen gadeslaan naar de eis van zijn heilige wet. Ze weten het is kwijt. Dat moeten ze beleiden. Maar ze kunnen van de troon der genade niet afblijven. Het worden strijders Gods. Het worden worstelaars. Het worden bidders. Het worden bidsters. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. En er is de duivel, daar is de kippen bij. En dan zegt die duivel tegen die mensen in die diepten, die zaligmakend overtuigd zijn geworden van zonde, schuld en ongerechtigheid. En die roepen uit de diepten. En vaak uit de duisternis en uit de donkerheid tot de levende God. Mens, hou je mond dicht. Man, zwijg. Dacht u nu werkelijk dat God naar u hoort? En dat de Heere u wil verhoren? Gij grote zondaar. Gij slechte zondares. Met al je bidden en roepen, zul je je oordeel nog verzwaren? Dacht je nu werkelijk dat de Heere naar u zal omzien? Dacht u nu werkelijk dat de Heere naar u zal horen en uw gebed zal verhoren? O, dan komt de strijd. Daar komen de aanvechtingen. Daar komt de tegenpartij erop. Daar komt de honer der ziel, die altijd afkomt op een ziel die het bij God gaat zoeken en die het tracht van den Heere te verwachten in de diepten. En dan zijn daar niet de diepten van zonde, schuld en ongerechtigheid alleen, maar ook de diepte van strijd, van donkerheid, van duisternis, van aanvechtingen. Gij hebt geen heil bij God. Man, je hebt je misschien wel bedrogen. Je hebt je misschien wijsgemaakt, vrouw, dat je een kind van God was. Maar je hebt het je zo geraffineerd toegeëigend. Het is niet uit God tot u gekomen. Je hebt het zelf gegrepen. O, die aanvechtingen. O, die bestrijdingen. O, dat besloten zijn, zodat er schier geen gebed door kan. En daarmee voelt nou die psalmdichter zich verbonden. Met die strijders Gods. Met die worstelaars. Die de worstelingen Jacobs kennen om het heil des Heren. Om de zaligheid des Heren. Om de verlossing des Heren. En dan wekt hij ze op. Dan staat hij. En dan ligt hij gebogen naast hem. En dan wekt hij ze op. En dan zegt hij: strijders Gods. Worstelaars aan de troon der genade. Uit nood en dood, uit de diepten. Hoop op den Heere. Deze psalmist, gemeente, is een broeder die in de benauwdheid geboren is. En die gaat staan en die worstelt mee. En die zegt: schep nou moed uit mijn behoudenis. Ik heb ook in die diepten verkeerd, zegt hij. Ik heb ook die nood en dood gekend. Ik heb ook gezien dat mijn zonden mij in mijn aangezicht vlogen. En mijn ongerechtigheden tegen mij getuigen. Maar ik heb ook mogen roepen. Ik heb ook mogen smeken. Ik heb ook mogen worstelen door Gods genade. En hoe donkerder het werd. En hoe duisterder het werd. En hoe meer ik moest beleiden. Zo gij de Heere de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Heb ik toch volhardend, volhoudend, mogen worstelen aan de troon van Gods genade. En de Heere heeft op mijn kern zich over mij ontfermd. Israël, hoop op de Heer. Heb goede moed, worstelaars. Heb goede moed, bidders en bidsters in de diepte. Hoop op de Heer, zie van uzelf af en verwacht het alleen van Hem. Ik ken nog zo iemand in het Nieuwe Testament die op dezelfde wijze als een zuster in de benauwdheid geboren was. Hier een broeder in de benauwdheid. Die meeworstelt. Die meezucht. En die meebemoedigt. En versterkt. Weet je wie dat was? Dat was die oude vrouw Anna.
die op hoge leeftijd gekomen was, die de vertroosting Israëls verwachtte, samen met die oude Simeon. En de Heere heeft haar op haar hoge leeftijd verwaardigd om in te gaan in het volkomen heil des Heeren. Toen Simeon de Heere mocht belijden daar in de tempel als de Christus God, door wie hij vrijgesproken werd van schuld en straf en een kindelijk recht ontving op het eeuwige leven, kwam daar die stokoude Anna bijstaan. En ze heeft samen met Simeon hem eensgelijks beleden. En ze heeft mogen delen met Simeon in de volkomen verzoening met een drie-enig God. Weet je wat die vrouw doet? Die gaat gauw naar huis en dan gaat ze stilletjes het overdenken. En dan gaat ze het bemediteren. En dat is goed. Dat kan heel goed wezen. Maar dat doet ze niet. Nee. Wat doet ze dan? Moet je eens goed kijken. Daar gaat ze. Op haar hoge leeftijd. Tot hem. Die de vertroosting Israëls verwachtende waren. En dan komt ze zo'n huisje binnen. Ik zie het zo in mijn gedachten gebeuren. En daar ligt er één op zijn knieën. O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, gedenk mijner. Zou het voor mij nog kunnen? Want ik heb zo zwaar gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Is er ook voor mij nog genade, Heer? Ze blijft even op een afstand staan. En dan hoort ze het amen van het gebed. En dan komt ze dichterbij. En dan zegt ze: Israël, hopen op de Heer. Mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, u hopen op de Heer. Hij heeft mij willen hebben. Zou hij u niet willen hebben? Die strijders Gods, die worstelaar des Heeren, die uit de nood en verdood, uit de diepte roepende zijn om genade. Met deze psalmdichter, een broeder in de benauwdheid geboren, Anna, een zuster in de benauwdheid geboren, zeggen beide: tot al die strijders Gods, tot al die van verre staande zielen, tot al die twijfelmoedige harten, die zo te kampen hebben met het ongeloof, en die zo met de kampen hebben met het zwakke geloof en met het kleine geloof, die het nog maar zo moeilijk zich kunnen toe-eigenen, de Heer ook genadig en barmhartigheid aan hen wil bewijzen. Ze zeggen tegen al die strijders, tegen al die worstelaars en tegen al die worstelaarsters in het gebed: Israël, hopen op den Heer. Ja, maar psalmdichter, heb je daar nou wel grond voor? Ben je nou niet oppervlakkig in je moedgeving en in je opwekking, zou u kunnen zeggen. Ik heb al gezegd, deze psalmdichter, deze broeder in benauwdheid geboren, dat was een beproefd christen. En die mocht groot denken van de Heer en klein van mensen. Maar hij zegt: denk erom, in die bemoediging, in die opwekking heb ik grond, hoor. Ja, luister maar. Want bij den Heere is goedertierenheid. En bij hem is veel verlossing. Dat woordje want in de Nederlandse taal, dat is een redengevend woord. Dat legt de grondslag voor die opwekking om op God te hopen als het Israëls God. Dat was voor die psalmdichter zelf een geloofswerkelijkheid geworden. Hij heeft grond voor die opwekking. Het is geen oppervlakkige bemoediging en geen oppervlakkige aanmoediging, maar het is een gegronde aanmoediging om de hoop te vestigen op den Heer, want bij de Heer is goedertierenheid.
Want hij mocht getuigen naar Gods goedertierenheid, naar Gods vrije gunst, naar Gods vrijmachtige genade, heeft het God behaagd mij op te halen uit de ruisende kuil vol modderig slijk en mij te stellen op de rotssteen die mij de hoog zou schijnen. En heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden, velen zullen het zien. Het was naar Gods goedertierenheid, naar zijn vrije genade, naar zijn ongehouden gunst aan mij bewezen. God heeft het niet gedaan om mijnentwil, maar God heeft het gedaan om zijnentwil. Want bij den Heere is goedertierenheid. Toen Jozef, die moeilijke levensweg moest gaan uit zijn vaders huis, u kent de geschiedenis wel, verkocht door zijn broeders aan Ismaëlitische kooplieden, gekomen in het huis van Potifar, en omdat hij niet zondigde, in de gevangenis terechtkwam. Wij komen vaak in de gevangenis omdat we zondigen. Maar Jozef die kwam in de gevangenis omdat hij niet zondigde. Maar weet je wat je dan leest, gemeente? En God wendde zijn goedertierenheid tot Jozef. Dat wil dus zeggen, God liet Jozef ervaren dat zijn rijke gunst op hem rust. En je kunt beter met Gods gunst en dan nog wel onschuldig in de gevangenis zitten, dan dat je met alle rijkdom beladen in Gods ongunst over de aarde gaat. En hij wendde zijn goedertierenheid tot Jozef. Jozef mocht weten, die hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen, niet beschaamd zullen worden. In Numeri lees ik dat, ik meen Jozua, voor het volk bidt en vraagt of God de ongerechtigheden van zijn volk wil wegnemen naar de grootheid van Gods goedertierenheid. Dat is een goede biddagpreek. Het gebed van Jozua. Of God de ongerechtigheden zijn volks mag wegnemen naar zijn vrije genade, naar zijn barmhartigheid. En nu is die goedertierenheid, Gods geliefde gemeente, zo oneindig rijk zichtbaar geworden in de zending van zijn enige geliefde zoon, de Heere Jezus Christus, die ook de verlossing, want er staat nogal bij, en bij hem is veel verlossing, die ook zijn verlossend handelen zo rijk tot werkelijkheid heeft doen worden op het kruishout van Golgotha, waar hij de kop van Satan vermorzeld heeft, waar hij in zijn bitter lijden en sterven de ganse verlossing van zijn kerk verworven heeft. Maar niet alleen verworven heeft, hij gaat die verlossing ook uitdelen, ook toepassen door zijn Heilige Geest. De psalmdichter zegt: ach, ik heb zoveel grond om jullie te bemoedigen, om jullie op te wekken. Worstelende harten, uitziende zielen, hongerende en dorstende. Want naar Gods goedertierenheid wordt gij zalig geheten. Zalig zijn zij die hongeren en die dorsten naar God en naar Christus en naar zijn gerechtigheid. Naar Gods goedertierenheid. Maar gij zalig sprekende treurenden, want ze zullen vertroost worden. Zalig mag hij spreken naar Gods goedertierenheid, de armen van geest, die zich zo arm aan God gevoelen en zo vol van de zonde en van de ongerechtigheid. Want bij den Heere, zegt hij, is goedertierenheid. Hij wil u verlossen. Hij zal u verlossen om zijn zelfs wil, om zijn grote naams willen,
want bij hem is veel verlossing. Allerlei verlossing. Verlossing van de zonde. Verlossing van de schuld. Het woord verlossing hier in het Hebreeuws betekent eigenlijk bevrijding, loskoping, redding. Bij God is bevrijding. Bij God is loskoping. En bij God is redding. Bevrijding van de zonde, van de wereld en van de duivel. Verlossing, loskoping als slaaf van de slavenmarkt der ongerechtigheid. Redding voor de tijd en voor de eeuwigheid, nu zegt de psalmdichter. De grond der hoop ligt in God, in zijn goedertierenheid. Ach, Heer, zoudt u me willen bevrijden? Zoudt u me willen verlossen? Naar uw goedertierenheid, geopenbaard in de bloedgerechtigheid van Jezus Christus. Zoudt u mij willen verlossen met die volkomen verlossing om Jezus willen? Ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naamswil. Dat had de psalmdichter beleefd. En dat gaat hij nou die worstelaars bekendmaken. Om ze op te wekken. Om ze te bemoedigen. Is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. En dan het derde punt. Het uitzien door die hoop. Maar zingen we eerst Psalm 131. En daarvan het vierde vers. 131 vers 4. Dat Israël op de Heer vertrouw. Zijn hoop op Gods ontferming bouw. En stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. Zo'n strijder Gods? Bent u zo'n worstelaar, zo'n bidster aan de troon van Gods genade? Bent u zo'n man en zo'n vrouw met een levende hoop op God? Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop ge hem verwachting hebt gegeven. Heeft de Heilige Geest die hoop op Israëls God, vanwege zijn goedertierenheid en zijn velelei verlossing in uw hart willen werken? Is daar dat roepen uit de diepten geboren? Dat smeken om ontferming? Niet alleen voor het eerst, maar steeds weer opnieuw. Mocht daar een werkzaamheid geboren worden met de beloften van het heerlijke woord van God? Is daar gekomen een omhelzen van die beloften Gods? Is daar gekomen een pleiten op het woord van de levende God? In de diepten? In de kennisneming van zonde, schuld, van Gods gemis en Christus gemis? Is daar een uitgaan van de ziel uit den diepte geweest naar God die helpt in nood? En die in Sion groot is, gemeente? Het gaat hier niet om een hoopje. Zoals je wel eens mensen kunt tegenkomen die zegt, ja, ik heb wel een hoopje, dominee. Maar kijk, die hoop moet gegrond wezen, gemeente. Het moet een levende hoop wezen. Geen hoop der spinnenkoppen. De hoop moet gegrond zijn in een belovend God, in een sprekend God. Abrahams hoop was gegrond in het woord dat de Heere tot zijn ziel gesproken had. En hij heeft op hopen tegen hopen geloofd dat God zijn woord zou vervullen tot heerlijke redding, tot een rijke zegen en tot volkomen verlossing in de geboorte van Isaac. En die levende hoop, dat is geen luie hoop. Dat is geen vatsige hoop. Maar dat is een werkzame hoop. En waar strekt nu die levende hoop die gegrond is in het geloven op het onfeilbare woord van God zich naar uit? Geef daar nou eens een antwoord op, bejaard. En dan zeg je, dominee, die strekt zich uit naar de verzoening met God. Door het bloed des kruises. Die strekt zich uit naar de vrede met God. Door het bloed des kruises. Opdat ik eenmaal in mijn leven zou mogen stamelen. Wat apostel Paulus getuigt in Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Waar God zaligmakend gaat werken in de bekering van een zondaar en van een zondares, werkt hij ook een levende hoop op den Heer. En die levende hoop strekt zich uit naar de gemeenschap met den Heer. En die gemeenschap met den Heer kan alleen genoten worden op grondslag van de verzoening door het bloed des kruises. En nu is het zo nodig dat we helderder en duidelijker en heerlijker mogen weten dat dat nu de grondslag is. De verzoening met God door het bloed des kruises. Waarom God zijn verlossend handelen en zijn gemeenschap kan stichten met een arm, verloren, schuldig, zondig, doenwaardig, omkomend mensenkind. Die het beleid naar de eis van Gods heilig recht om te moeten komen. Die buigt, die Gods recht omhelst. En nochtans uit loutere goedertierenheid en uit loutere genade. Die verlossing en die gemeenschap Gods in Christus mag proeven en smaken. Het uitzien door die hoop. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dat was dus het geloofsvergezicht. En daardoor werd de hoop levendig. En het uitzien der hopen levendig. Het was het geloofsvergezicht van de psalmdichter, van die broeder die in benauwdheid geboren was. Ja, net als Simeon. Nu laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Ik hoor wat. Wat hoor ik? Dat er een hart onder me mijn diening zegt. O God, dat geloof ik wel voor het volk van God. Dat geloof ik wel voor die ware strijders. En voor die ware worstelaars. Maar ben ik wel een ware strijder? Ben ik wel een ware worstelaar?
Zou het ooit mij gelden? O, hoe kunnen ze met heilige jaloersheid luisteren naar die kinderen Gods, die uit die zekerheid mogen spreken: Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet, vrijgemaakt, kinderlijk recht geschonken op het eeuwige leven. Met heilige verwondering, met heilige jaloersheid luisteren ze naar de bevestigde kinderen Gods, die er slechts weinig zijn, ook in onze tijd, maar altijd geweest zijn. Weinigen geweest zijn. Zal ik daar ooit komen? Die zekerheid kennende, dat geloofsvergezicht ontvangende, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Waar de hoop levendig is door het geloof, en dat geloof mag zich gronden op een belovend God, hè? Moet je eens luisteren, daar komt ook het uitzien van de hoop. Ja, en dan mag die hoop wel eens zo levendig zijn op grond van het spreken Gods, dat het uitzien zo aangewakkerd wordt, dat ook zo'n hart wel eens door mag breken en in gesprek met het bevestigde volk van God mag zeggen: en ik kom er net zo goed als jij. Tja, met ootmoedigheid zeggen ze dat. Maar dan mogen ze die verwachting hebben. Dat uitzien vanuit die levende hopen. Dat God ook hen volkomen verlossen zal van al hun ongerechtigheden. En de hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want als wij de dingen zien, waarom zouden we het ook hopen? Calvijn zegt in zijn verklaring op deze psalmversen: vele van Gods kinderen willen de zaligheid zienlijk hebben, tastbaar hebben, gevoelig hebben, terwijl God besloten heeft naar zijn vrijmachtig welbehagen om ze de zaligheid doen te bezitten in de gestalte van de hoop door het geloof. Niet zien, nochtans geloven. En dat geloof geeft een levende hopen. En die levende hopen die wordt ondersteund, waardoor, gemeente? Ik heb het pas zelf mogen beleven, mag het eerlijk zeggen. Weet je waar die door ondersteund wordt? Doordat God de Heilige Geest zijn eigen werk komt te bevestigen. Zijn eigen werk om te vernieuwen. En dat niet alleen. Want deze psalmdichter wist dat de gang vanuit het Egypte der zonde naar het hemelse Kanaan der rust een gang was voor Gods volk met veel vrezen, met veel duisternis, met veel bestrijdingen, met veel diepten, met veel zonden, met veel ongerechtigheden. Dat als het ware voor muren staan en voor bergen waar niet overheen te komen is en waar niet doorheen te komen is. Hij had er weet van de diepten zullen blijven tot je laatste snik toe. Maar hij zegt ook: de vertroostingen Gods, ze zullen ook blijven. Echt waar hoor. Daar had hij zelf ondervinding van. En weet je hoe dan het geloof en de levende hoop ondersteund wordt, gemeend? Niet alleen door het vernieuwend en bevestigend werk van God de Heilige Geest, dat hij dat goede werk in ons begonnen is en het volleinden zal tot op de dag van Jezus Christus, maar ook door de indachtigmakende werking van God de Heilige Geest, waardoor bij vernieuwing de reeds gegeven beloften en woorden Gods levendig en krachtig worden in je zin. En God alzo door zijn beloften en goddelijke eedzwering het zwakke, het bestreden, het aangevochten geloof komt te versterken. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En dan mag deze psalm die begon, De profundis, uit de diepten roep ik tot u, o Heere, eindigen met het Te Deum Laudamus. Wij loven u, o God, wij prijzen uw naam voor deze verlossing naar uw goedertierenheid, want bij hem is veel verlossing en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dat betekent ook dit, dat hij Israël ook zal verlossen van de gevolgen der zonde, die we ook zo smartelijk moeten ervaren op de woestijnreis van dit leven, die zo schrijnend voelbaar zijn soms in ons zwak en broos, gehandicapt, invalide lichaam. Maar het lijden van deze tegenwoordige tijd, zegt Paulus in Romeinen 8, is niet te waarderen jegens de heerlijkheid die ons openbaard zal worden. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden, maar ook van de gevolgen van de ongerechtigheden. En zo zullen ze naar ziel en lichaam straks God eeuwig volmaakt mogen geloven. Te Deum Laudamus, wij prijzen u, o God, wij loven uw naam naar uw goedertierenheid en naar uw verlossing geopenbaard in Christus. Israël, hopen op de Heer, want bij de Heer is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Dierbare Heer, mogen dit woord gezegend zijn, kracht gedaan hebben, bemoedigd hebben voor die strijders Gods, voor die worstelaars die de worstelingen Jacobs kennen, die uit de diepte willen roepen voor het eerst en bij vernieuwing tot u, de levende God. En die gij komt te bemoedigen door een broeder in de benauwdheid geboren, die door den Heilige Geest hetzelfde beleefd had, en die zo opwekkend, maar ook gegrond opwekkend, al die strijders Gods mag bemoedigen en mag opwekken om te hopen op de Heer, af te zien van onszelf, want bij hem is goedertierenheid en veel verlossing. En ze mag het hart onder de riem steken, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden en ook van de gevolgen van de zonden, opdat ze straks naar ziel en lichaam u volmaakt mogen dienen, loven, prijzen tot in der eeuwigheid. Heren, wat zal het wezen, dan eenmaal verlost van een lichaam der zonde en des doods. We zijn in hoop bezalig. De hoop die gezien wordt is geen hoop, want als wij de dingen zien, waarom zouden wij ze ook hopen? Die levende hoop kent een uitzien. Die levende hoop kent verwachting. Die levende hoop door het geloof kent geduld, kent leidzaamheid. En de leidzaamheid voleindigd zijnde geeft bevinding. En bevinding opnieuw hoop. En de hoop die beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Zij die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak, zijn zeeën droog. Dank u, Heren, voor uw hulp, voor uw ondersteuning, voor dit woord, voor dit getuigenis dat eeuwig zeker is en hopende wijsheid leert. Amen. Wij zingen psalm 62 als slotpsalm.
Het vierde vers, gemeente. Psalm 62, vers 4. Heen in vrede en de zegen des Heren zij met u allen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.